Seizoen 2, aflevering 2 van De Zachte Steen met vandaag als onderwerp drugs binnen Defensie. Sinds jaar en dag hanteert Defensie een zero-tolerance beleid met betrekking tot het gebruik en bezit van drugs. Ondanks dit strenge beleid kan een aantal militairen jaarlijks de verleiding niet weerstaan en worden zij betrapt bij het gebruik van drugs. In deze aflevering vragen wij ons af wat de onderliggende redenen zijn waarom militairen grijpen naar deze middelen, wetende wat de consequenties voor hen persoonlijk kunnen zijn. En hoe staat het met het alcoholgebruik binnen Defensie? Over deze en meer vragen gaan we met elkaar in gesprek. Welkom bij podcast De Zachte Steen.
Goedemorgen Sven.
Hey, goedemorgen Michiel.
De tweede aflevering van het nieuwe jaar. En nu we deze aan het opnemen zijn, zitten we nog in januari. En ik weet dat het voor ons allebei een dry January is.
Ja.
Nog even volhouden, Sven. Nog even volhouden.
Ah, easy peasy, man. Als je dat niet volhoudt, dan moet je toch bij jezelf gaan nadenken van...
Dan heb je echt een probleem, ja.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk een geintje, maar... Het leek me wel een mooi bruggetje naar het onderwerp van vandaag. Het gaat over verdovende middelen. Hmm. En in het vorige onderwerp hebben we het heel erg gehad over It Takes One to Know One. Nou, dit is dan zo'n onderwerp waar ik dan gelukkig niet zo zelf niet zoveel kennis van heb. Want ik heb niet zoveel met verdovende middelen. Ik heb er zelfs niks mee. Nou, lust ik wel op tijd graag een drankje, dat wel. En dat heb ik in het verleden ook best flink gedaan. Maar drugs is iets wat voor mij echt een ver van een bedshow is. En daar prijs ik mezelf gelukkig om. Mm-hmm. En toen ik bij Defensie zat, is dat natuurlijk wel een onderwerp wat zeg maar gewoon voorbij is gekomen. Van dat je al, drugs is natuurlijk uit een boze. Maar weet je, ik was er nooit mee bezig, dus mij raakt het ook niet. En ik heb ook jarenlang bij de bijzondere bijstandseenheid gezeten. En daar heb ik ook niet het idee van dat daar drugs een ding was. Want er staan natuurlijk echt hele zware sancties op en terecht. Toen ik de overstap maakte naar de gemeente Rotterdam, was drugs eigenlijk iets wat prioriteit nummer 1 had. Het bestrijden van drugshandel, drugsoverlast, drugsdealers, drugsgebruikers. Het was echt, daar schering en inslag. Die stad stond bol, stond en misschien nog steeds staat bol van drugs. Het was voor mij een enorme culture shock toen ik van Defensie naar de grote stad ging. En ik natuurlijk in die hardnekkige probleemwijken daar drugs gebruikt zag worden. Groepen drugsdealers zag staan met heel veel overlast. Ik heb als een keer in een jaar tijd in de Tarwijk toen hebben we iets van 26 drugspanden gesloten. Dat is gewoon gigantisch. Dat is natuurlijk ondermijning. Er zijn afrekeningen. Nou, er zijn schietpartijen geweest vlak bij mij in de buurt. Mijn punt is, drugs is in de grote stad echt nummer 1 overlast. Dus Defensie, helemaal geen drugs. In de maatschappij, heel veel drugs. En nou merk ik dat ik als coach werk, lijken die twee werelden ook wel een beetje wat meer met elkaar samen te smelten. Mm-hmm. Want in de gesprekken die ik de afgelopen jaren gevoerd heb, komt drugsgebruik onder geuniformeerden, ook actieve geuniformeerden, komt veel vaker voor dan ik had kunnen bedenken. En dat is natuurlijk gewoon mijn naïviteit geweest. Maar ik schrik daarvan. Ik schrik ervan hoeveel geuniformeerden drugs gebruiken, heimelijk drugs gebruiken. En ja, wat natuurlijk gewoon geweldig is, is dat ze in zo'n coachgesprek de ruimte voelen en terecht om dat gewoon ook aan te geven. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, en dat is waarom ik je dit graag voor wil houden, tegelijkertijd hebben ze natuurlijk enorm veel moeite om hun drugsgebruik intern aan de zorg te vertellen. Ja. Dus ik heb een keer een onderofficier mogen helpen en die heeft 3 trajecten bij de MGGZ gehad. Maar die heeft zijn drank- en drugsprobleem daar altijd verzwegen uit angst om ontslagen te worden. Maar daardoor was zijn hulptraject natuurlijk niet toereikend. Want ja, een groot blinde vlek bleef onder de oppervlakte. En dan lijkt er zo'n soort impasse te ontstaan. Er is angst om ontslagen te worden. En tegelijkertijd wordt daardoor niet alle kaarten worden niet op tafel gelegd. En kan iemand dus ook nooit goed geholpen worden. En dan blijft dus zo'n probleem bestaan.
Ja.
Dus ik ben ontzettend benieuwd. Hè. Dit is echt een hele lastige impasse. Hoe moeten we hier nou... Eén, ik ben wel benieuwd. Wat zijn jouw ervaringen zeg maar, met mensen die drugs gebruiken? Herken je dat? Niet voor jezelf, maar vooruit je rol die je hebt gehad. En twee, hoe gaan we nou in hemelsnaam uit deze impasse komen?
Ja, goeie vraag. Hey, even terug in mijn geschiedenis, carrière bij Defensie. Zoals je weet heb ik bij de KMAR in de recherche gezeten. En daar heb ik heel veel drugsonderzoeken gedraaid. Ik durf wel te stellen dat ik aardig op de hoogte ben van de verwoestende effecten van drugs op mensen en maatschappij is. Mm-hmm. Er worden hele systemen kapot gemaakt. Ik ben fel anti-drugs. Want ik heb die andere kant gezien. Wat het kapot maakt en wat voor criminaliteit het met zich meeneemt. En hoe het levens letterlijk verwoest.
Ja.
Ik schrik helemaal niet van de hoeveelheid drugs die er binnen Defensie gebruikt wordt. Ik denk dat die aantallen vele malen hoger zijn, de personen die dat gebruiken, dan dat wij met z'n allen denken. Welke oorzaken dat heeft, laat ik in het midden, weet ik niet. Dat is speculeren, dus dat doe ik maar niet. Maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met de normalisatie van drugsgebruik in onze maatschappij. Ik durf wel te stellen dat het een probleem is wat onder de radar blijft binnen Defensie.
Ja.
Misschien wordt het onderschat. Misschien zijn er instanties binnen Defensie of personen binnen Defensie echt wel op de hoogte. Of hebben ze echt wel een sterk idee van nou, hè, dat drugsgebruikers ook binnen mijn eenheid wel een prominent aanwezig, zeg maar. Of groter dan gewenst. En stoppen ze dat dan maar weg of kijken ze maar weg. Maar er wordt veel drugs gebruikt. En dat is niet alleen door getraumatiseerde militairen als zeg maar sedatie, als verdoving van de ellende. Maar ook gewoon als genotsmiddel. Ja, dat is heel zorgelijk. En dan druk me heel voorzichtig uit, Michiel. Want ik ben daar echt fel op tegen.
Ja. Nou, wat me ook opvalt is natuurlijk dat de drijfveren om militair te worden zijn ook vaak gestoeld op avontuur, spanning, sensatie. Hè?
Ja.
Dus je trekt natuurlijk ook een bepaald mensen aan die dat prettig vinden, die graag de extreme opzoeken. En het valt mij op, hè, maar dat is de blik van degene die ik vanuit mijn coachpraktijk mag helpen. Het valt mij op dat die extremen dan ook zeg maar in de ontspanning worden gezocht. Dus keihard sporten of extreme vakanties doen. Maar ook extreem vreemd gaan, extreem drank, extreem drugs. Weet je wel? Dus het lijkt wel of die twee werelden een soort van elkaar... alsof het onder dezelfde noemer valt, als het ware.
Ja. Ja, maar je ziet het in het bedrijfsleven toch ook. Ik geef je de kost hoeveel CEO's of boardmembers van grote internationale of nationale organisaties, bedrijven, die zo onder spanning en zo onder druk staan, dat die overeind blijven met het gebruik van harddrugs, zoals cocaïne en dergelijke. Dat is gemeengoed daar.
Mm.
En dat is de normaalste zaak van de wereld. Hetzelfde geldt voor overmatig alcoholgebruik. Hoeveel leidinggevende of niet leidinggevende gaan gebukt onder een alcoholverslaving of een alcoholafhankelijkheid.
Ja, yeah. Ja. Yeah. Maar hoe zit het dan? Hè? Dus op een gegeven moment dan merk je van fuck, ik loop er helemaal in vast. Ik wil eigenlijk hulp.
Ja.
In hoeverre is een militair die een drugsprobleem heeft en hulp vraagt, is die dan beschermd zeg maar als hij dat drugsprobleem aangeeft? Weet jij dat?
In de regel ben je veilig om te zeggen, net zoals tegen je advocaat, van wat je dwars zit en waar je mee top. En vaak is het dan, maar dan krijg je het volgende. Vaak is het dan, je kunt pas behandeld worden als je van je verslaving af bent. Dus stel je voor dat je heel erg aan de alcohol of aan de drugs zit en je hebt daar echt, je bent daar echt van afhankelijk, geestelijk dan wel lichamelijk. dan staat dat op dat moment een effectieve behandeling voor je trauma's of voor je de klachten die je hebt, die staat dat in de weg. Dus je moet eerst daar naartoe. Nou, dan moet je dus via je militair arts een doorverwijzing krijgen naar een afkeerkliniek. Dat komt dan weer bij je commandant, kan ik me zo voorstellen.
Ja, precies.
En als dat bij zo'n commandant komt,
Dus dat is echt een lastig spanningsveld. Waarbij dus enerzijds je het misschien onterecht is. Hè? Dus je kan misschien meer vertellen naar een hulpverlener dan dat je nu denkt, waar je bang voor bent. Maar anderzijds, komt er ook wel, als het allemaal doorgezet wordt, dat traject, komt ook je eigen carrière wel in geding.
Michiel, even terug naar de basis. Hè. Jij gaat een overeenkomst aan met Defensie. En vertel mij nou niet dat, wat je kunt ervan vinden wat je wil, maar Defensie is in zijn communicatie vanaf het allereerste begin volstrekt helder.
Zeker.
Drugs is een no-go, is gewoon ontslag. Eens?
Eens. En dan ben ik nogmaals, ik zit helemaal in dat kamp. Ja.
Nou. Dus voor iedereen die bij Defensie werkzaam is of werkzaam gaat zijn, is het volstrekt helder. Drugs is een no-go. Ook in het weekend. Het kan niet, het mag niet. En je valt, je wordt ontslagen op het moment dat je daarmee betrapt wordt. Punt.
Ja.
Ja, nou ga je dan toch drugs gebruiken om de redenen om overeind te blijven als een soort van copingmechanisme. Dus je neemt wel overwogen het risico om je baan te verliezen. Maar je denkt misschien niet helder meer omdat je zo getroubleerd bent door al je negatieve ervaringen die op dat moment in je leven zijn, om welke reden dan ook. Dat kan vanwege het werk zijn, maar kan ook privé zijn of het verleden. Hè? Maar je neemt wel overwogen het risico. Uiteindelijk zoek je hulp, maar komt het uit dat je dus afhankelijk bent geraakt, fysiek of geestelijk, van drugs of van alcohol. En nu de commandant, die komt dat te horen en die moet daar wat mee. Hey, ik vind het lastig hoor.
Ja, daarom is het natuurlijk ook, als het makkelijk was, dan was het allemaal opgelost. Maar ik vind het zo schrijnend dat ik dus mensen in mijn praktijk heb die dus zich jarenlang dus verstopt hebben achter het drugsgebruik. Hè. Dus tenminste, dat drugsgebruik hebben ze verstopt. Waardoor natuurlijk de problemen alleen maar groter worden. En de angst om hun baan te verliezen, angst om hun inkomen te verliezen, die heeft dat gemaakt dat ze hun mond hielden erover. Dus ik zie gewoon regelmatig zie ik daar de gevolgen van. En ik snap het heel goed, een zero tolerance bereid. Maar ondertussen is bij mij zie je vaak de mensen die inderdaad vanuit een schrijnend verhaal, zeg maar, drugs zijn gebruiken, die hebben de overhand. Natuurlijk heb je ook mensen die recreatief drugs zijn gaan gebruiken en daar wel iets te ver in doorgeschoten zijn. Maar veelal heeft het te maken met een schrijnend jeugdverhaal. Of ze hebben een dierbare verloren. En ze hebben dus gewoon pijn. En ze hebben verdriet. En dan hebben ze drugs gebruikt om dat op te vullen. En dan denk je, oh my god. Het is inderdaad, dan wordt zo'n stapeling van allemaal negatieve ervaringen die hun bron kennen. Die eigenlijk gewoon een schrijnend verhaal is.
Ja.
En waar ik dan zo bang voor ben, is dat dus omdat er dan drugs bij gepaard gaat, dat er dan onvoldoende aandacht is, of misschien wel helemaal geen aandacht meer, voor die diepere liggende oorzaak. En is het zo cru dat als je dus gelijk je baan kwijt bent, en dan is er alleen maar meer stress, is er meer ellende. En dan vraag ik me af, gaat deze persoon überhaupt dan ooit goed geholpen kunnen worden? Want die gaat echt zo de put in.
Ja, nou,
dus ik vind het een lastige impasse. En tegelijkertijd snap ik heel goed dat Defensie zegt, geen drugs, nul. En nogmaals, helemaal terecht. Maar mijn co-leren, hoe gaan we hier dan in hemelsnaam op? En dan zou ik eigenlijk wat mist willen laten optrekken van wat kan je nou doen als je militair bent en je gebruikt dus drugs? Hoe zit het dan? Hoe open kan je zijn, zeg maar, als je dan toch die stap zet naar hulp?
Wat doe je als Defensie of als organisatie, laten we het houden bij Defensie op dit moment, dan heb je een zeer gewaardeerde collega. Die zit op een sleutelpositie, dat doet hij of zij het fantastisch. Alleen, het wordt bekend dat er drugs in het spel is. Nou, dan wordt er een... Laten we dan een scenario... Ik wil het me voorleggen. Komt een scenario. Dus bij die leidinggevende wordt dat bekend. En je wordt naar binnen geroepen als functionaris van... Joh, gebruik je drugs, want dat kan niet, dat mag niet, dat weet je. Nee, daar komt je hebt een goede band met die leidinggevende. Ja, ik heb inderdaad drugs gebruikt, maar ik zit zo in de penarie. En ik heb dat stomme spul gebruikt om beter te kunnen slapen of even te vergeten of wat dan ook. Stom. Ik heb hulp nodig.
Ja.
Wat doe je dan als leidinggevende?
Ja.
Je hebt twee keuzes.
Ja.
Ga het risico nemen en zeggen voor de organisatie, voor de man zelf of vrouw zelf en voor diens team waar hij functioneert, stopt dit drugsgebruik wel? Of gaat dit door en leidt dat tot gevaarlijke settings, afhankelijkheid en weet ik wat allemaal? Of hou ik het voor me en gun ik een hulpverleningstraject? Dat is ook een dilemma waar je in kunt zitten.
Ja, absoluut.
Want je wil niet iemand zomaar op straat zetten.
Nee.
Ik vind het een hele, hele lastige discussie. Maar voor mij staat boven water. Dat is mijn eerste uitgangspunt. Er zijn er een aantal. 1. Drugs lossen never nooit iets op, maar maken het alleen maar erger.
Absoluut.
Drugs zorgen ervoor dat niet alleen jij en je directe omgeving in enorme problemen kan komen, maar je weet zeker dat er heel veel andere mensen in die hele keten, voordat dat spul bij jou is, gebukt gaan onder de meest ernstige, vreselijke omstandigheden en situaties. Hou dat maar eens in oogschouw. En 3. In een geweldsorganisatie met een geweldsmonopolie, waar het aannemelijk is dat je daarmee geconfronteerd gaat worden en dat je geweld gaat aanwenden of dat je met super geheime informatie gaat werken of wat dan ook, is geen plaats voor drugs of overmatig alcoholgebruik. Dus middelenafhankelijkheid. Het kan ook medicijnen zijn, hè?
Ja.
Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Er zijn genoeg medicijnen waar je gewoon heel verslaafd aan kunt raken.
Ja, en nog eens, drank is volgens mij nog een veel groter probleem dan drugs.
Het wordt gewoon aangemoedigd, toch?
Ja, maar wat ik nog even tegen de tegenaan wil zetten, als een beetje als laatste, is... ik ken dus ook militairen die dus buiten de organisatie om met hun drugsprobleem aan de slag zijn gegaan. Die zijn van hun drugsprobleem afgeraakt, omdat ze ook zeg maar hun diepere pijn, die überhaupt hun gemaakt heeft dat ze naar drugs zijn gaan grijpen, hebben aangekeken. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan.
Mm.
Dus die hebben dat buiten de organisatie gedaan. Dat is helemaal heimelijk geweest. En die zijn nog steeds actief als militair. Mm. En waarvan weet ik, nou, volgens mij zijn dat wel, omdat ze zo weer in balans zijn gekomen, zijn het gewoon goede militairen.
Mm-hmm.
Weet je wel? Omdat ze dus... Dus kijk, mocht het als het allemaal bekend was geweest, hadden ze nu geen militair meer geweest. Dus dat is ook een realiteit. Want ze hebben dus hun eigen diepe pijn aangekeken. Dus dat moet sowieso gebeuren als je met de drugs in aanraking bent geweest. En inderdaad, wat ik net zeg, met drank. Het drankprobleem, dat is zo genormaliseerd natuurlijk in de hele maatschappij. En ook zeker bij Defensie, dat vind ik nog echt ook een groot probleem. En ik heb in het verleden wel eens een grappige anekdote. Toen was ik verantwoordelijk voor de mariniersgedeelte van de vlootdagen. En in Den Helder. En ik wist natuurlijk dat iedereen zit daar... In die Witte Raaf, geloof ik dat het heette.
Mm-hmm.
Heel veel te drinken altijd 's avonds.
Heel veel.
En zoveel dat de volgende morgen gewoon een aantal mariniers gewoon nog steeds onder invloed waren. Maar wel met kinderen en zo activiteiten gingen doen. En toen heb ik het in mijn bol gehaald om 's morgens vroeg bij het appel de marechaussee te vragen om gerichte alcoholcontroles te doen. Vooral bij degene die de bestuurders waren van voertuigen die met kinderen en zo gingen rijden.
Mm.
En zo hebben we een aantal mensen gewoon naar huis kunnen sturen. Want die waren gewoon nog onder invloed. Mm. Dat is natuurlijk een vrij stevig middel. Maar ik stond er heel erg achter, omdat het de veiligheid van mensen betrof. En hoe zit het dan met drugstesten? Zou je ook drugstesten kunnen doen? Zou je bijvoorbeeld bij de keuring een drugstest kunnen doen? Wetende van, ja, je hebt natuurlijk ook van die momenten in opleidingen waarvan je als cursist weet, ja, maar nou moet ik het fysiek, nou moet ik fysiek echt even flink aan trekken. Bijvoorbeeld bij de 10 kilometer test of bij een speedmars of bij de eindmars van een opleiding. Weet je gewoon van, nou, nu moet ik fysiek gaan leveren. Dat zou natuurlijk een moment kunnen zijn dat er naar drugs gegrepen wordt. Dus dan zou je misschien een drugstest kunnen invoeren. Maar ik weet niet of dat kan. Nou, dan zou je op die piekmomenten zou je dat kunnen doen. Ik weet bijvoorbeeld, hè, eindexamens. Mij is wel eens te horen gekomen dat bij een eindexamen van de BBE dat er drugs gebruikt is geweest.
Oh ja, maar goed. In het
om scherper en helderder je scenario's te kunnen doen. Ja,
maar oh ja, maar dit is op de middelbare school en op de universiteit is dat meer schering dan inslag. Daar worden Ritalin, dat een ADHD-medicijn, wordt misbruikt door middelbare scholieren en studenten tijdens de studie voor tentamenweken en dergelijke, om maar wakker te blijven en scherper te zijn.
Ja.
Dus die hebben helemaal geen ADHD, hebben dat medicijn helemaal niet nodig, maar die gebruiken dat om scherper te zijn. Ja. En ik weet gewoon dat er een heleboel mensen binnen Defensie drugs gewoon gebruiken of gebruikt hebben. En daarmee functioneren. Maar ook lui die gewoon echt wel verslaafd zijn aan alcohol. En dat vind ik dan wel de rare knip die erin zit. Als je het dan sec kijkt, hè, naar de invloed van alcohol op je functioneren, dan is dat te vergelijken met harddrugs.
Ja.
En, ja. Maar door de bedrijfscultuur, zeg maar, wordt dat allemaal aangemoedigd. Of is dat de normaalste zaak van de wereld dat je dat gebruikt? Maar nu het volgende is dat op het moment dat je ziet dat de collega's daardoor door een overmatig drankgebruik in de problemen komen, op welke manier dan ook. Hè, gewoon of elke ochtend met een kater op het werk of in de auto stappen met drank op of niet meer inzetbaar zijn, te laat komen, weet ik wat allemaal. Dan is het denk ik niet vaak zo dat, zeg maar, bedrijfsmaatschappelijk werk of zo ingeschakeld wordt om dat probleem op te lossen.
Nee, en wat vaak dan wordt ook de hand boven het hoofd gehouden.
Ja, maar stel dat het dan zo is dat daar hulp geboden wordt. Dan krijgt zo iemand dan eigenlijk nog een soort van support van goed dat je je probleem aanpakt. Ja. Ga ermee aan de slag, ga afkicken. En als dat gebeurd is, welkom terug en je bent weer helemaal inzetbaar.
Mm-hmm.
Terwijl we dat dan met drugs.
Juist.
Is dat een no-go?
Ja.
Dat is een rare knip. Dat
ja, is een rare
vind knip. Ik heel raar.
Ja.
En nogmaals, ik ben fel tegen het gebruik van drugs. In elke vorm dan ook. Ik heb er niks mee. Ik wil dat niet. Maar iedereen moet doen wat hij wil. Maar op het moment dat je alcohol gebruikt in een hoogrisicoberoep, dan moet je het verdomd scherp bij jezelf zijn van, hey, wanneer doe ik dat? In welke mate doe ik dat? En is dat allemaal wel zo goed voor me op momenten dat het misgaat, zeg maar? Hè? Dus dat je het overmatig gaat gebruiken. Ja, nou ja, dat, en ja, ik vind het lastig. Ik vind de knip tussen drugs en alcohol vind ik ook een lastige. Want laten we wel wezen, de meeste problemen, sociale problemen, worden niet zozeer veroorzaakt door mensen die aan de cocaïne of aan de ecstasy zitten, maar veel meer aan de alcohol.
Ja, ja.
Dus ja, mooi onderwerp. Ik heb niet eenduidig een antwoord. Ik denk dat we daar nog veel podcasts aan kunnen wijden. Ik ben heel benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Het is voor alles is iets te zeggen, maar mijn stelling blijft wel, drugs, overmatig alcoholgebruik in een hoog risicoberoep, waar je met geweld te maken krijgt, kunt te maken krijgen, is een no-go wat mij betreft.
Nee, we komen inderdaad niet helemaal uit. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar misschien ben ik wel nieuwsgierig naar wat de luisteraar hiervan vindt. En wat, misschien zien wij nog dingen die, misschien zien wij nog een paar dingen niet. En die de luisteraar wel ziet. Dus we zijn heel benieuwd naar jullie reactie.
Zeker, ongetwijfeld. Ja. En het is ook maar mijn mening. Hè? Ik bedoel, dit is mijn waarheid en niet de waarheid.
Nee, absoluut niet. Nou, dat geldt voor mij natuurlijk net zo. Nou, dankjewel voor je reflecties, Sven. En op naar de volgende.
Graag gedaan. Tot de volgende.
Hoi, hoi.
Hoi.